Lieve mensen, dit is de gesproken versie van de BBB van zondag 17 mei 2020. BBB, dat staat voor bedenken, bezinnen en bidden. Zo doen we dat in de tijden dat er geen kerkdiensten in het kruispunt zijn. De lezingen zijn uit Exodus 20, 1 tot 21... en uit Johannes 16, 16 tot 24. Ik lees de Oudtestamentische lezing even voor. Daar wil ik me verder op concentreren. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze me haten, maar als ze me liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrijuit gaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Wat in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde, wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was. De lezing uit het Nieuwe Testament, Johannes 16, vanaf vers 16, laat ik even voor wat ze is. Jezus spreekt daarin over zijn afscheid dat op handen is en stuit op onbegrip bij zijn leerlingen. Er komt een moeilijke tijd voor hen, zegt Jezus, die ze moeten doorstaan. En dan komt er een tijd van vreugde en blijdschap en hij moedigt aan om te bidden in de naam van Jezus. Bedenken, bezinnen en bidden nadat je een Bijbeltekst hebt gehoord. Dat is niet maar alleen vanwege de alliteratie. Dat zijn ook 3 stappen waarin je steeds dichter bij het goddelijke komt, denk ik. Bedenken, de 10 leefregels. Het moet de meesten van u bekend voor gekomen zijn. De 10 woorden zou je moeten vertalen met het oog op het Hebreeuws. Mooier nog vind ik het Duitse woord Weisung. Dat is van Martin Buber, als ik me niet vergis. Vroeger zeiden we, dit zijn de 10 geboden. Het Hebreeuws kent niet de tegenstelling die ligt in een veelgehoorde oproep uit onze tijd. Geen woorden, maar daden, zeggen we vaak tegen elkaar. In het Hebreeuws is woord en daad hetzelfde woord. Een goed woord zeggen is een daad van groot belang. En een woord is iets dat altijd waar gemaakt wordt. Er zijn tijden geweest waar de 10 geboden in iedere protestantse zondagmorgendienst werden voorgelezen. Mensen van mijn leeftijd hebben daar vaak nog onprettige herinneringen aan. Het hamerende gij zult, dat wilde maar moeilijk passen bij de vrijgevochten individuen die wij waren in de 60er en 70er jaren. We reageerden innerlijk ongeveer zoals het hier van het volk wordt gezegd. Te zwaar, te veel autoriteit, te veel gezag, te veel God. Die houding van verzet is misschien niet helemaal ten onrechte, want de 10 woorden zijn geen contract. Het is geen overeenkomst tussen 2 partijen. Er is geen sprake van overleg, discussie, inspraak, al wat de 68ers hoog in het vaandel hadden staan. Het is God die zegt hoe het moet. Het is eenzijdig bepaald. Vandaag zouden we misschien niet in opstand komen tegen deze woorden, maar misschien wel in discussie gaan. Hoe is het bedoeld? Wat betekent het, ouders eren? Wat als die ouders tirannen zijn? Misbruikers, verkrachters. Wat is overspel? Een kapotte relatie in stand houden. Als je er zo over praat, dan ontstaat gauw de indruk dat het geheel een soort losstaand wetboek is, die 10 geboden. Maar dat is het niet. Alles staat en valt met de eerste zin. God zegt dan wel eenzijdig hoe het moet, maar dat doet hij pas nadat hij in herinnering brengt wat hij aan goeds heeft gedaan, wat het volk aan hem heeft gehad. Anders krijgt hij de mensen niet mee, natuurlijk. Eigenlijk moet je bij elke leefregel het eerste woord weer opnieuw horen als inleiding. Ik heb je bevrijd, dus. Belangrijk voor Israël, want de toekomstige samenleving moest een andere zijn dan die ze kenden van Egypte. Want daar waren er weinig mensen die de macht hadden en wie geen macht had, die was slaaf. Maar ook belangrijk voor ons vandaag. Wij zouden het vandaag, denk ik, ook zo moeten horen. Je bent een bevrijd mens, dus leef zo dat je niet hoeft te stelen, te moorden en al die andere dingen. Het verschil in telling van de 10 woorden in de verschillende tradities is wat dat betreft veelzeggend. In de Joodse indeling is het eerste woord van de 10, ik ben je God, ik heb je bevrijd. Punt, dat is het eerste gebod. De christelijke telling vindt dit nog niet genoeg voor een gebod en zegt pas 1 als er de eerste keer iets is voorgeschreven. Geen andere goden. Waarbij er dan nog weer verschil is tussen de kerkvaders, de Oosterse orthodoxie en Calvijn aan de ene kant en Augustinus, Luther en de Rooms-Katholieke kerk aan de andere kant. Maar dat voert hier te ver. Hoe moet het? Naar welke regels? Het is een grote vraag in coronatijd. Om het virus in te dammen heeft elk Europees land eigen regels. Grenzen gaan dicht, grenzen gaan mondjesmaat open, scholen, verpleeghuizen gaan dicht, gaan mondjesmaat open. In elk land is het anders. Het stelt niet veel voor met Europa wat dat betreft. Om dit soort ontwikkelingen te voorkomen, zo zeggen de Joodse uitleggers, heeft het volk van God de leefregels in de woestijn ontvangen. Dat is op neutraal gebied, zodat geen van de stammen ooit zal kunnen zeggen, de Torah is op mijn gebied gegeven. Daarmee wordt elke vorm van lokaal patriotisme ondervangen. Had Europa ook maar een Sinaï. De lezing uit het Oude Testament voor vanmorgen, de geboden en de reacties, is een massieve tekst. Je kunt niet de leefregels in één overdenking tot hun recht laten komen. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik daar geen preek van hoef te maken. Ik zou nog zo gauw niet weten hoe ik dat moest aanpakken. Veel te groot en veel te zwaar. Maar om er goed mee om te gaan, is het misschien beter om stil te staan bij het geheel. Wat doet ons het feit dat we leefregels hebben, dat er regels zijn om te volgen, dat het ooit tegen mensen gezegd is, als wil van God? Wat betekent het voor de omgang met God en de omgang met elkaar? Als het kerkdienst zou zijn en wij zouden kunnen spelen en zingen, dan zou ik Psalm 19 laten zingen, of Psalm 119, of allebei. De eerstgenoemde, Psalm 19, is blij met de leefregels van de eeuwige, maar dan in stille overweging en verdieping, niet met het angstaanjagend apocalyptisch natuurgeweld uit Exodus. De natuur om je heen en de leefregels van God zijn eigenlijk één groot geheel om blij mee te zijn en van te genieten. En Psalm 119, de langste psalm in de Bijbel, 171 versen. Ik heb ooit op nummer 171 gewoond, vandaar dat ik dat weet, zegt het ook. De schepping en de inzettingen van God zijn beide een teken voor de vriendschap van de eeuwige. Een mooie passage uit de vertaling van de Naardense Bijbel. Halve nacht sta ik op om u te danken voor de rechtsregels van uw gerechtigheid. Psalm 119, 62. Daar is ook muziek van. Een hele mooie manier om te zingen. Misschien moet u dat even opzoeken op internet. Andere mensen zeggen dan dat u moet gaan googlen. Dat zeg ik niet, want wij zijn echt niet veroordeeld tot die ene zoekmachine. Er zijn vele andere. Bezinnen. In coronatijden houden wij ons aan de afstandsregels. Maar dat is omdat het moet. Dat is een negatieve bepaling. Zou je het ook in positieve zin kunnen zien, als een oefening in leven met elkaar, van een logistieke aangelegenheid naar een innerlijke houding? Want kijk, de leefregels in Exodus zijn bedoeld om de ander de ruimte te bieden en hem of haar tot zijn of haar recht te laten komen. Zouden we ons zo'n houding eigen kunnen maken? En misschien een andere vraag: heb je zelf regels voor je omgaan met God? De verborgen omgang met God, zeiden ze vroeger. En indien ja, hoe volg je die? Is het goed voor jezelf, als je gedaan hebt wat je je had voorgenomen of wat je gewoonte is? Of zoek je naar de intentie erachter en zit je niet zo vast aan de regels zelf? En ja, wat zijn eigenlijk de regels die we nu volgen? Volgens welke regels loopt onze samenleving nu? Welke aanwijzingen lijken de mensen, dus wij allemaal, te hebben opgevangen als je kijkt naar hoe wij handelen met elkaar? En een vierde vraag: is het een gek idee om de maatregelen rond het virus te zien als een soort apocalyptische druk die op ons ligt, zoals het volk de heiligheid van God ervoer in de verschijnselen van vuur en rook? Een gebeuren dat ons, zeg maar, stilzet, zodat wij beter overwegen naar welke regels we samen willen leven. Zijn er regels waarvan je nu al zou willen dat ze gelden voor de tijd na corona, mocht die er ooit komen. Bedenken, bezinnen, bidden. We zijn bij bidden aangekomen. En ik steek nu hier voor mijzelf een kaars aan. Daarmee zijn we iets dichter bij het gebeuren in het kruispunt, waar ook altijd twee kaarsen op de liturgietafel branden als teken dat de dienst gaande is, een gebedsbijeenkomst en gericht op God. Kijk maar of je zelf ook nu voor jou een gebedsmoment wil volgen. Even stil worden. Dank u, God, voor de leefregels die u ons als vrije mensen geeft. Niet om ons klein te houden, maar om onze vrijheid te kunnen proeven in het zoeken naar een goed leven met u en onze naasten. Help ons dat we elkaar niet alleen uit de weg gaan, maar elkaar ook ruimte kunnen bieden. God, ik bid u voor mijn medemensen en voor mezelf, dat we de tijd van het virus zullen kunnen doorstaan, dat we hoop blijven houden en licht kunnen zien. In het bijzonder bid ik u voor de mensen die vechten om hun leven op de IC's van de ziekenhuizen vanwege het virus. Voor de mensen die hen helpen vechten, de artsen, de verplegers. Voor de mensen die nu niemand meer tegenkomen en eenzaam worden. Voor de mensen die absoluut niet besmet mogen raken. Voor de mensen die een geliefde hebben verloren. Voor de mensen die nu angstig zitten te rekenen. Voor de mensen die beslissingen moeten nemen zonder het gevolg te kunnen overzien. Voor ons allen in onze onzekerheid en angst. Voor wie en wat mij nu aan het hart gaat. God, levensbron van ons allen, geef ons open ogen om het nodige te doen en de durf om te doen wat onze medemensen dient. Behoed ons en bewaar ons. Met de woorden van Jezus: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Daarmee ben ik aan het eind gekomen van de BBB van zondag 17 mei. Ik wens u verder een fijne zondag. Houd moed, blijf gezond, heb geduld. Alle goeds.